Zullen ze nog wat toelaten? Ja, het is inderdaad ook al 8 uur geweest, zie ik. Hè? Goedenavond iedereen, voor zover ik jullie nog niet begroet heb. Fijn om jullie weer even te zien en te horen ook af en toe. En dat we ook met elkaar nog kunnen lachen over bepaalde dingen. Dat is ook wel geestig af en toe. Hè? Fijn om dat te doen inderdaad. We gaan vanavond verder met uit de Bijbel te lezen. En dan zijn we aangekomen bij Johannes 14. Maar we gaan samen eerst God om een zegen vragen over ons samen zijn. Uw naam willen we prijzen, onze God, onze Vader, dat we onder alle omstandigheden toch nog uw woord mogen lezen. Samen kunnen komen, ook op deze technische, deze elektronische wijze elkaar kunnen zien en horen. En beseffen dat ook u daarbij bent. En we prijzen u in de naam van onze Heer Jezus, dat we met u verzoend zijn, dat we uw kinderen geworden zijn, dat we uw goedheid, uw genade, uw liefde mogen kennen. En we willen ook bidden dat we vanavond weer iets dichter bij mogen komen en u beter en meer mogen leren kennen door het lezen van uw woord. En we prijzen u dat u door uw Heilige Geest ons wil helpen. We willen bidden dat u ons hart opent bij het spreken en bij het luisteren, zodat we door uw woord, door uw geest aangeraakt mogen worden. Help ons zo. En we zijn dankbaar en blij, nogmaals willen we dat zeggen, dat we zo elkaar kunnen ontmoeten. Maar bovenal dankbaar en blij in u, in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Goed, lieve mensen, dan zoals ik al heb gezegd, wij gaan verder bij Johannes 14. We zijn bezig in deze serie om de 7 keer dat we in het evangelie van Johannes lezen dat de Heer Jezus zegt, ik ben. En we zijn aangekomen bij de voorlaatste, want de volgende keer hopen we dan de 7e keer te hebben. Dus vandaag is de 6e keer. De volgende keer gaan we dan over de 7e keer spreken, maar vandaag over de 6e in Johannes hoofdstuk 14, waar we lezen in vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar ik begin voor het verband te lezen in Johannes hoofdstuk 13, vers 31. Het is maar, zoals jullie weten, mijn gewoonte om ook de dingen in zijn verband te willen lezen, omdat we dan beter gaan begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt te zeggen. En hoe de apostelen het hebben neergeschreven. Johannes 13, vers 31. Johannes 13, vers 31. Toen hij dan naar buiten was gegaan, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Hij is hier Judas. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken en hij zal hem terstond verheerlijken. Kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u en u zult mij zoeken en zoals ik de Joden heb gezegd, waar ik heen ga, kunt u niet komen. Zeg ik nu ook u. Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad, dat ook u elkaar lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Simon Petrus zei tot hem, Heer, waar gaat u heen? En Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kun je mij nu niet volgen, maar u zult mij later volgen. Petrus zei tot hem, Heer, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u afleggen. Jezus antwoordde, zul jij je leven voor mij afleggen? Voorwaar, ik zeg je, de haan zal geenszins kraaien, voordat je mij 3 maal verloochend zult hebben. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, omdat ook gij zijn, ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tot hem, Heer, we weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij had gekend, zou u ook mijn Vader hebben gekend. En van nu aan kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tot hem, Heer, toon ons de Vader. Het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, Ben ik zo lange tijd bij u en heb je mij niet gekend, Filippus? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hoe zeg je dan, toon ons de Vader? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet vanuit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en zo niet, geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, omdat ik heen ga naar de Vader. En alles wat u zult bidden in mijn naam, dat zal ik doen, omdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Als u mij iets zult bidden in mijn naam, ik zal het doen. Voorlopig tot daar. Een heel mooi gedeelte wat we gelezen hebben met elkaar. Ik vind het altijd heel erg aangrijpend om in de laatste hoofdstuk van het evangelie van Johannes te lezen. En dit is zeker dit gedeelte, want dit gedeelte is een stukje uit de, laten we maar zeggen, de gesprekken in de bovenzaal. We weten dat vanaf Johannes hoofdstuk 12, je kunt eigenlijk kunt zeggen dat de Heer Jezus samen is met zijn discipelen in de laatste nacht van zijn leven, vanaf hoofdstuk 13 moet ik eigenlijk zeggen, en dan vervolgens doorgaat tot aan hoofdstuk 15, 16, waar hij allerlei dingen zegt tot zijn vrienden in de laatste nacht van zijn leven. En dit gedeelte, wat we hier samen lezen, is een van de mooiste stukjes er ook uit. Hij kondigt aan dat hij weg zal gaan. Dit gedeelte staat eigenlijk in het kader van weggaan. Ik wil er zomaar even op wijzen hoe vaak dat woordje heen gaan in dit gedeelte staat. Laten we een beetje samen even kijken. In vers 33 van het vorige hoofdstuk lezen we: wanneer ik heen ga, kunt u niet komen. Ja? En dan ook in 36, waar ik heen ga, kun je mij nu niet volgen. En in 14 vers 2, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan, en ook in vers 5, de weg weet u, Thomas zegt hem, heer, we weten niet waar u heen gaat. Zie je, een aantal malen lees je hier over het heen gaan, het weggaan van Jezus. Zelfs in de laatste nacht van zijn leven maakt hij dat nog duidelijk. En tot mijn verbazing bijna zou ik willen zeggen, zie je dat de discipelen er helemaal niet op voorbereid zijn dat hij van hen zou weggaan. Ze hebben het eigenlijk nog niet eens door, ondanks het feit dat hij ook op heel wat plaatsen hiervoor dat ook gezegd heeft tegen zijn discipelen. En ik moet zeggen, soms denk ik wel eens, wat zijn dat domme discipelen geweest? Maar eerlijk gezegd, ik denk dat ik me in hun rij moet scharen. Want zo dom zijn ze eigenlijk niet, want zo vaak merken ook wij niet op wat Jezus precies zegt, ook als we zijn woord lezen. En het goed, en het nog een keer kunnen herlezen zelfs. En zij hebben het vanaf de eerste keer niet eens goed begrepen. Ja, dit gebeurt. Soms moeten we heel goed luisteren en heel goed lezen voordat we goed zien wat Jezus bedoelt te zeggen. En er is nog, en het is eigenlijk begonnen met één iemand die ook weggegaan is, waar we als eerste van hebben gelezen, in vers 31, namelijk Judas, die daar weggaat. Hè? De verrader verlaat het gezelschap en ze zijn nu nog samen met zijn elfen, met Jezus erbij is dat er 12, zijn ze samen nog als vrienden, als discipelen van de Heer, samen in de laatste nacht van zijn leven. En dan ontvouwt Jezus eigenlijk nog een keer zijn hart ten opzichte van zijn vrienden. En hij laat duidelijk zien wat er in zijn hart aanwezig is. Het is goed om in dat kader ook 14 en ook de volgende keer in hoofdstuk 15 dat te lezen, waarin hij in hoofdstuk 15 gaat spreken, namelijk over de ware wijnstok. Wat we mogen meenemen uit dit gedeelte, er zijn heel veel dingetjes die we kunnen lezen. En ik heb gezegd, het is het kader van het heengaan van Jezus, maar het is niet alleen het kader van het heengaan. Het is ook het kader van het terugkeren. Want we hebben gezegd, namelijk in vers, even kijken, vers 3, en als ik ben heengegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen. Het is een geweldig mooie verband dat we hier zien. Hè? Aan de ene kant het heengaan van de Heer, die hij een aantal malen zegt. Maar vervolgens zegt hij, maar wacht even, ik kom terug. Ik kom terug en dan zul je bij mij zijn voor altijd. Nou, dit heeft de discipelen echt geschokt. En ze gaan dan ook doorvragen, met name dan ook de Thomas. Dat is een beetje een apart figuur, zoals je weet in dit evangelie. Die wil graag van de hoed en de rand weten. Hij is ook een beetje cynisch af en toe. Maar hij stelt ook zijn vraag hier. Hij zegt namelijk in vers 5, Thomas zei tot hem, Heer, wij weten niet waar u heen gaat, hoe kunnen wij dan ook de weg weten? Je zou kunnen zeggen, dat is toch een logische vraag. Maar daarmee maakt hij tegelijkertijd duidelijk dat hij niet goed begrepen heeft wat Jezus bedoelde te zeggen. En zeker niet toen Jezus zei tegen Petrus in het gedeelte wat we ook hebben gelezen van waar ik heen ga, kun je mij nu niet volgen, maar je zult me later volgen. Dus daar gaf de Heer al een stukje opening zo van, dus al later zul je als het ware achter mij aankomen. Maar Petrus begreep er ook niks van. En dan zegt de Heer die wonderlijke woorden die we samen hebben gelezen in vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is een heel bekende tekst uit het evangelie van Johannes. Ik denk dat jullie die allemaal kennen en uit je hoofd ook wel kennen. Het is daarom ook goed om er toch nog even goed naar te kijken wat de Heer precies bedoelt te zeggen. Want als hij zegt namelijk, ik ben de weg, dan veronderstelt hij ook wij die vraag kunnen hebben van, en waarin gaat dat dan deze weg? Maar hij zegt het als het ware erachter. Hij zegt namelijk, niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is dus de weg tot de Vader. We moeten begrijpen dat de Heer Jezus hier spreekt tot Joden. De Heer Jezus hier spreekt tot Joodse discipelen met een Joodse achtergrond. En niet tot christenen zoals wij die al jarenlang de christelijke boodschap kennen. We moeten goed begrijpen, dit is een soort omslagpunt tussen aan de ene kant die Joodse discipelen. Die weten over God en dat Jezus een vader heeft in de hemel. En dat hij van Gods wegen is gekomen. Dat begrepen ze wel. Maar hoe kan hij nu de weg tot God zijn? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe kan hij de weg tot die vader zijn? Die vraag is best wel begrijpelijk. Want zij hadden een weg. Deze discipelen kenden vanuit hun traditie een weg tot God. En die weg die liep via de 10 geboden en via de tempel, de offerdiensten. In dit gedeelte is er sprake van het huis van de vader. Ik ga daar straks nog over verder iets over zeggen. Maar als je heel in het begin van het evangelie van Johannes kijkt, dan noemt Jezus zelf de tempel het huis van zijn vader. Dus de tempel in Jeruzalem, niet zo ver van deze gebeurtenis vandaan, is in de ideeën en de gedachten van de discipelen ook het huis van de vader. En dus waarom moet hij daar plaats bereiden? Ze konden deze weg gaan, namelijk heel eenvoudig, door de geboden te bewaren en de offerdienst te doen. En zo konden ze zeker zijn van de tegenwoordigheid van hun God. Maar het is opmerkelijk dat Jezus hier zegt, ik ben de weg tot de Vader. Niemand komt tot hem dan door mij. En dus, wat doet hij eigenlijk? Hij verandert in woorden, laten we zeggen, de weg tot God, wat te doen gebruikelijk was in het Jodendom, namelijk te gaan via de offerdienst en via het houden van de geboden. Hij zegt, nee, er is maar één weg om de Vader te kennen, en we gaan er nog meer over hebben zometeen, maar er is maar één weg en dat ben ik zelf. En later zullen we dan ook inderdaad ontdekken, in vers 12 en ook in het gedeelte, heeft het te maken met geloof. Dus willen we God leren kennen, dat zegt Jezus eigenlijk met zoveel woorden tegen zijn discipelen, en later gaat de apostel dat nog wel uitleggen in de brieven, maar wil je God leren kennen, wil je weten waar die God woont, verblijft, wie hij is, moet je niet meer in de tempel van Jeruzalem zijn, Maar moet je bij Jezus zijn? En het, de grote boodschap van het evangelie is nu juist dit punt. De weg tot de Vader, de weg tot het kennen van de waarheid, de weg tot het leven, dat is Jezus en Jezus alleen. Niet andere dingen, geen religieuze gewoontes en voorwerpen en plaatsen en regels, maar de persoon van de Heer Jezus zelf. Hij is degene die ons de weg tot de Vader bekend maakt. En hij maakt het zelfs zo bekend dat hij gewoon zegt, de Vader is in mij en ik in de Vader. Met andere woorden, als je bij mij bent, dan ken je de Vader. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is wel heel bijzonder. Want dat kenden deze discipelen niet. En voor ons is dat misschien gesneden koek. Hoewel, ik denk dat ook wij door al onze tradities en al onze leringen ook heel gemakkelijk afgeraken van dat eenvoudige van het evangelie. Ik ga jullie geheim vertellen. Ik overweeg een paar artikels te schrijven over wat nu de kern van het evangelie is. Ik denk er wel over na, want als ik met mensen praat om mij heen, ook in onze kerken, onze gemeenten, dan hoor je zo heel vaak wat dan de kern van het evangelie zou moeten zijn, waar het eigenlijk om gaat. En dat blijkt in 9 van de 10 keer allemaal te gaan over ons gedrag. Nou, wij moeten God lief hebben, wij moeten de naaste lief hebben. Bij anderen weer heel sterk, je moet naar de kerk toe gaan en bij volgende weer andere dingen. Alsof dat de kern van het evangelie zou zijn. Weet je, ik vind het zo mooi in dit gedeelte. Dat is Petrus, dat is ook zo'n man, zo'n geweldige apostel. Met een heel bijzonder hart voor de Heer Jezus, laten we dat goed tegen elkaar zeggen. Dat blijkt later wel. En hij is ook een man geworden die van bijzondere betekenis is geweest in Jeruzalem. Als in de begintijd. En wat gebeurt er dan? Dan zegt Jezus, dan wil hij Jezus achterna gaan. Dan zegt Jezus tegen Petrus, sorry joh, dat kan even nu niet. Het zal later wel gebeuren. En dan zegt hij, waarom kan ik je toch niet volgen nu, Heer? Hij maakt duidelijk wat zijn verlangen is. En dan zegt hij tegen hem, Heer, ik zal mijn leven voor u afleggen. En Jezus zet hem weer terug op zijn beide voetjes, om het zo te zeggen. En zegt tegen hem, Petrus, jij je leven voor mij afleggen? Zul jij nog een hoop dingen voor mij gaan doen? Ik zal tegen je zeggen wat er gaat gebeuren. Voorwaar, ik zeg je dat. Voordat de haan zal kraaien, zul je mij 3 maal verloochend hebben. Nou, ik denk dat het als een schokgolf bij Petrus is binnengekomen. Maar zijn wij niet een beetje van hetzelfde soort af en toe? Heer, ik ga u volgen. Heer, zeg het maar, ik ga alles doen wat u zegt. Heer, ik ga volbrengen wat in de 10 geboden staat. Ik ga u lief hebben met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand. En vervolgens gebeuren er allerlei dingen in ons leven waarvan je denkt, wat? En daarnaast als onszelf, nou ja, we weten allemaal hoe moeilijk het kunnen hebben met broers en zussen om ons heen. Of misschien wel onszelf lief hebben, dat helemaal niet kan, niet eens helemaal zo makkelijk is. Ja? Hier zie je hoe wij heel veel te vaak nog denken dat wij het eigenlijk wel kunnen. En dat het christendom afhangt van ons zijn. Dan had ik er gelijk wat bij zeggen. Ik zeg niet dat praktijk onbelangrijk is. Laat ik dat er maar gelijk bij zeggen. Anders zou je denken van praktijk is niet belangrijk. Natuurlijk is praktijk wel belangrijk. Maar alsjeblieft, laten we niet te veel vertrouwen hebben in onze praktijk. Dat is eigenlijk wat de Heer tegen Petrus zegt. En Petrus is hard op zijn neus gevallen. Want het is werkelijk gebeurd. Hij heeft de Heer 3 maal verloochend in dezelfde nacht waar we nu samen dit in lezen. En laten we maar eigenlijk geloven dat wij de weg tot de Vader is in Jezus. En dat die weg bewandelen alleen maar dit is, de weg van het geloof. Vertrouwen hebben in Jezus en in Jezus alleen. Want hij is degene die ook de waarheid en het leven is. Ja? De waarheid en het leven. Hij is degene die de waarheid vertelt, wat zeg ik, die de waarheid laat zien van wie de Vader is. Eigenlijk gaat het hele evangelie van Johannes daarover. De apostel Johannes schrijft daar helemaal in het begin al ook over. Laten we eventjes kijken in Johannes hoofdstuk 1. Daar zegt hij dat ook zo mooi. in het evangelie van Johannes hoofdstuk 1, daar zegt hij, en dan zien we hetzelfde in contrast met van de wetten. Ik ga eventjes lezen in vers 14, in Johannes 1, 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dan zegt hij, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eengeborene van een vader, vol van genade en waarheid. Wat Johannes hier doet is eigenlijk heel eenvoudig dit. Hij zegt, weet je wie Jezus is? Dat is de enige geboren van de vader. En hij is vol van genade en waarheid. En hier helemaal aan het eind van Johannes hoofdstuk 14 zegt hij namelijk, zegt dat de vader in Jezus is. Hè? Dat zegt hij zo mooi. Hè? Geloof je niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is? Hoofdstuk 14 vers 10. Je ziet dat is diezelfde vader, diezelfde zoon, die vol van genade en waarheid is. Dat is die niet van zichzelf, om het zo te zeggen. Dat zegt hij ook daarna erachter. Maar dat is die vanwege het feit dat de vader in hem is en hij in de vader is. Dus eigenlijk zegt Johannes tegen ons, als wij dit hele boekje van Johannes kennen, om het zo te zeggen, van 1 tot 14, nog wel langer. Weet je wie de vader is? Dat is Jezus, die vol van genade en waarheid is. En weet je wie de vader, weet je wie Jezus is? Dat is de vader, die vol van genade en waarheid is. Het is geweldig om dat te bedenken. En als je dan gaat verder kijken in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, dan zegt hij van, de wet is door Mozes gegeven. He, dan gaat hij door in vers 15 en 16. De wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid is door Jezus geworden. Zie je dat? Dat betekent het contrast met weer die wet. Contrast met het systeem van vroeger. Ja, dat van vroeger. Nee, zegt hij, weet je wie de vader is? Dat kun je eigenlijk niet goed zien in de wet. Ja. Natuurlijk is de wet van God gegeven. En natuurlijk openbaart de wet God op zekere hoogte. Maar wil je weten wie God werkelijk is? Dat hij de Vader is? Dan moet je kijken bij Jezus. Moet je daar zijn? En je moet geloven in hem. Dat is het enige. Ja, maar geeft Jezus dan geen geboden? Nou, ik heb u vanavond uit de droom geholpen. Ik heb het gelezen. In Johannes 13, vers 35, hè. Ik wil vers 34, neem me niet kwalijk. Een nieuw gebod geef ik u. Hé, een nieuw gebod. Dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Dus, om zo te zeggen, geen liefdesgebod zoals het ook in de 10 geboden staat. Maar daar staat alleen maar dat we God moeten lief hebben. Dat is goed en belangrijk. En dat we de naaste moeten lief hebben als onszelf. Maar dat gaat hier wel een beetje verder. Het gaat hier over het feit dat wij elkaar mogen liefhebben, moeten liefhebben, is een gebod van Jezus, zoals hij ons heeft lief gehad. Dat is wel even een andere norm. In de wet ben ik zelf een norm. Ik moet de ander liefhebben zoals ik mezelf lief heb gehad. Excuseer. Zoals ik mezelf lief heb. Maar dat is hier de norm niet. De norm is hier zoals Jezus ons heeft lief gehad. Nou, dat gaat nog wel een stap verder. En ik kan er nu niet veel over zeggen, want het is niet helemaal het thema van vandaag. Maar we weten allemaal hoe ver de liefde van God gegaan is. Pardon, de liefde van Jezus voor ons gegaan is. Nou, zegt hij, dan zul je mijn discipelen zijn als je deze liefde van mij, die in jullie is, door de Heilige Geest, volgende hoofdstukken, dat je die laat zien. En ik moet zeggen, dat is christendom. Niet het houden of het handhaven van regels, niet gaan naar een bepaalde plaats, niet de wet van de 10 geboden, dat is allemaal geen christendom. Christendom is liefde, is, laat ik zeggen, geloven, wie Jezus is, de weg gaan in geloof en erkennen en zien wie de waarheid, wat de waarheid van de Vader is. En we hebben het gelezen, de Vader is vol van genade en vol van waarheid. Ik ga er maar even een klein beetje op door, want Ik merk dat er heel vaak daarvan een contrast van gemaakt wordt. Vol van genade en vol van waarheid. Dat wordt als ware tegenover elkaar geplaatst. Je kunt niet en waarheid hebben en tegelijkertijd genadig zijn. En je kunt niet tegelijk genadig zijn en waarheid hebben. Dat klopt niet hoor. En als je nog even wil kijken, even om dat te bewijzen dat dat niet klopt. Uit Johannes hoofdstuk 1, wat we net hebben gelezen. Ik denk dat het vers 16 is, als ik het wel herinner. Maar we zoeken het even op samen. Dan zien we daar staan in Johannes 1, ja, vers 17. Want de wet is door hem, Mozes, gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Nou, dat is geen Nederlandse zin die hier staat, tenminste in mijn vertaling. Ik weet niet hoe andere vertalingen precies zeggen, maar volgens mij is dat hetzelfde. Want normaal zou je moeten lezen, want de wet is door Mozes gegeven. Dat is akkoord. En dan? De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Er zijn vertalingen die het ook zo hebben gezet. Want dat is Nederlands. Maar in het oorspronkelijk staat er, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Alsof genade en waarheid een eenheid zijn. Alsof? Nee, die zijn een eenheid. Want die zijn in de persoon van Jezus een eenheid. Waarheid en genade zijn een eenheid in Christus. En dus kunnen we niet kiezen. We nemen genade of we nemen waarheid. Kies je voor genade, dan kies je voor waarheid. Kies je voor waarheid, dan kies je voor genade. Dat is een eenheid. En dat is nu precies de waarheid waar het hier over gaat. De waarheid namelijk, wie is de Vader? De waarheid is in de Bijbel nooit iets abstracts. Zo in de zin van, hoe moet ik dat nou zeggen? Je hebt leugen en je hebt de waarheid. De waarheid in de Bijbel is altijd verbonden met een persoon. Met Jezus. Wat hij zegt over de Vader, wat hij over allerlei dingen zegt, dat is de waarheid. Anders gezegd, hij is de waarheid. Want hij laat zien wie de Vader is. Hij is verbonden met God. In hem is God. En hij is in God. Alles wat er aan eeuwigheid te vinden is, en wat dus waarheid is, is in Jezus. Kan niet anders. Hij is de persoon over wie het gaat. En dat maakt ook natuurlijk, laten we maar zeggen, ons geloof heel erg uniek. Maar heel erg uniek. En zeer exclusief. Sommige mensen vinden ons ook ons erg pretentieus. Jullie denken zeker dat je de waarheid hebt. Jazeker.
Amen.
Jazeker. Niet dat wij die hebben, maar die waarheid is aan ons geopenbaard in de persoon van Jezus. Kan niet anders. En dus niet iemand of iets anders. En dat is toch moeilijk om dat zo exclusief te zeggen. Maar het is niet omdat wij dat zo gezegd hebben en zo gemaakt hebben. Maar het is omdat God zichzelf in Jezus op deze manier geopenbaard heeft. En hij is de zoon van de Vader. Dus ik twijfel echt niet. Ik twijfel eens aan andere dingen in deze maatschappij. Maar ik twijfel echt niet aan wie Jezus is. Echt niet. Het is geweldig om te ontdekken dat hij is de eeuwige zoon van de Vader. Die mens geworden is. En ons het hart van de Vader bekend gemaakt heeft. Dat klopt. Vol van genade en waarheid. En klopt vol van liefde voor ons, mensen in het algemeen. En dat wij daardoor aangestoken worden, om het zo te zeggen, door de Heilige Geest die in ons is gekomen, om die liefde van Jezus opnieuw weer uit te dragen, te tonen in deze wereld. Dat is ons gebod, wat we hebben gegeven. Ik zeg tegenwoordig wel eens een keer, mensen, als je graag een gebod wil hebben, en als je er graag 10 geboden wil hebben, dan zal ik je er 1 geven, in wie alle 10 geboden in vervulling gaan. En meer dan dat. En dan staat dit uit Johannes 13, vers 34. Want dat gebod vervult gewoon alles van die 10 geboden. En maar niet alleen dat, het gaat nog veel verder dan dat. Simpel voorbeeld daarvan is dit. In de wet van de 10 geboden staat dat is een van de uitleggen van de wet, dat we namelijk geen overspel mogen doen en geen echtbreuk mogen plegen. Dat is nergens verboden in het christendom. In het christendom is nergens verboden om echt breuk te breken of overspel te plegen. Nee, het is gezegd van, gij mannen hebt uw vrouwen lief. En gij vrouwen hebt uw mannen lief. Nou, als je daar actief mee bezig bent, dan kom je niet aan overspel en aan andere dingen toe. Dat is precies wat de Heer zegt. Dus dan zie je hoe door het positieve, door die liefde van God die in onze harten is uitgestort te doen, te betrachten, om zo te zeggen, elkaar lief te hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad, wordt de geboden van God in het Oude Testament, wordt het gebod wat de Heer Jezus ons gegeven heeft vervuld. Wat een geweldig iets is dat. Jezus is degene die de weg tot de Vader is. Jezus is degene die de waarheid over de Vader, over God, over de eeuwige is. En Jezus is het leven. En het leven, dat is wat we toch eigenlijk naar op zoek zijn. Waar onze ziel naar hunkert. Waar we eigenlijk bijna alles voor willen doen. Ik zeg maar rust, alles voor willen doen. Ons natuurlijk bestaan knokt voor het leven. We hebben dat misschien wel eens meegemaakt, ook gezien, triest genoeg. Als mensen in de laatste dagen van hun leven zijn, dan zie je soms hoe het leven, hoe het lichaam en hoe een mens soms strijdt om nog te kunnen blijven leven. En daarmee rekt hij als het ware soms zijn eigen natuurlijk bestaan. Maar in geestelijk opzicht is het precies hetzelfde. Wij hunkeren naar het leven. Nou, dat kun je al vinden in de eerste bladzijde van onze Bijbel. Daar zie je dat er twee bomen zijn. De ene boom van goed en van kennis van goed en kwaad. En die andere de boom van het leven. En eigenlijk zegt God, je moet afblijven van die boom van kennis van goed en kwaad. Kom daar alsjeblieft niet aan. Er is maar één boom waar je van vrijelijk en met zoveel mogelijk mag van eten. Dat is die boom van het leven. Maar ja, wij mensen zijn toch een beetje raar. Wij willen graag goed en kwaad leren kennen. En je weet wat de gevolgen daarvan zijn tot de dag van vandaag. Maar wij hoeven niet te kijken naar de laten we zeggen, voor ons wat de boom van kennis van goed en kwaad is, wat de wet zou zijn. Daar hoeven we niet naar te kijken. Wij moeten kijken naar de boom van het leven. En dat is Jezus. Jezus zelf is de boom van het leven ook voor ons. En wij mogen van hem eten zoveel als we maar willen. En dat betekent eigenlijk ons voeden met wie hij is, wat hij voorstaat, wat in zijn gedachten is, hoe hij door de geest ons wil leiden. Dat is de persoon van de Heer Jezus. Jullie weten dat ik al heel lang christen ben door Gods genade. Ik was een jongen van een jaar of 17 toen ik tot geloof kwam. En dat is nu meer dan 50 jaar geleden. En ik moet u zeggen dat pas nog maar in de laatste jaren dit eten van Jezus met alles wat erbij hoort zo enorm kostbaar is geworden. Want ja, in de jonge jaren, als je studeert, als je veel natuurlijk leest, en ik heb de gelegenheid gehad om veel te kunnen lezen, dan wil je zo graag zoveel mogelijk weten. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er tot de dag van vandaag enorm veel voordeel van. Ik kan wat dat betreft nog hele stukken uit mijn Bijbel en ik kan citaten geven uit boeken en dat soort dingen meer. En ik weet wat wie geschreven heeft. Maar uiteindelijk is dat niet het belangrijkste. Uiteindelijk gaat het daar niet over. Ik ben dankbaar voor het gezond stel hersenen wat ik heb gekregen van God. En dat mocht gebruiken ook in zijn koninkrijk. Maar wat belangrijk uiteindelijk is, is leven. Is een leven vanuit die bron. En dat heeft niet te maken met veel verstand en met veel boeken lezen en met lange tijd hebben te hebben. Dat heeft allemaal niet mee te maken. Dat heeft te maken met het feit van, willen we ons bezighouden met wie Jezus is? En hoe hij spreekt met mensen. Hoe hij reageert op mensen. En hoe hij het hart van de Vader telke malen weer openbaart. Vol van genade, vol van waarheid. Ja? En hoe hij telkens opnieuw weer laat zien dat God er is die ons hartelijk lief heeft. En ons uit zijn hart wil drukken. Ja? Jezus gaat zelfs zo ver, en dan kom ik bij dat eerste gesteken stukje tegen een stukje van hoofdstuk 14 aan, waar hij zegt van, je moet niet bang zijn. Wees niet ontroerd, wees niet van binnen niet geraakt. Weet je wat ik ga doen? Ik ga bij die Vader, ga ik een plaats voor je bereiden. Het huis van mijn Vader is niet langer die tempel waarvan jullie denken dat het het huis van de Vader is. Ja, dat was in het Oude Testament zo. Dat was zo. Maar ik ga zorgen dat jij een plekje krijgt in het huis van mijn vader. Want daar zijn vele woningen. Maar ik moet daar naartoe. Ik moet eerst heen gaan en dat plaatsje bereiden voor je. Want zoals het zo nu is, kun je daar niet komen. En dat hebben de apostelen natuurlijk later begrepen. En zie hoe liefdevol, hoe vol van genade onze Heer eigenlijk hier is. Hij zegt gewoon, ik ga naar de Vader, maar ik ga niet alleen. Ik ga zorgen dat jullie er ook bij kunnen zijn. Ja, dat jullie een plek krijgen, een huis krijgen. En dat is zo geweldig. En ik ga zelfs, als ik daarheen gegaan ben en die plaats bereid heb, wees niet bang, ik kom terug. Zodat je altijd bij mij mag zijn. Laten we nog eens even goed lezen. Ja? In vers 2. In het huis van mijn vader zijn de vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Met andere woorden, twijfel niet aan mijn woorden. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet was, ik zou het u hebben gezegd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dat plaats bereiden, dat heeft echt te maken met wat? Sommige mensen denken dat Jezus vandaag nog bezig is soort kamertjes te timmeren in de hemel. Nou ja, hij was natuurlijk de zoon van een timmerman. Dus hij zal misschien best wel timmermanskwaliteiten hebben. Maar ik geloof echt niet dat de Heer nu bezig is in hokjes of bungalows of villa's te bouwen in de hemel. Daar geloof ik niks van. Ik hoop niet dat we zo'n simpel idee hebben over het plaatsbereiden van de Heer. Je kunt je de vraag stellen, wat is dat plaatsbereiden? Ik denk heel simpel dit. Dat is zijn werk op Golgotha's kruis. En zijn verrijzenis uit de dood. Ja? Dat was zijn werk. Heeft hij niet gezegd aan het eind van de uren aan het kruis, het is volbracht?
Ja?
Ja? Tetelestai, dat is in het Hebreeuws. Maar het is volbracht, hè? Ja? Het is gedaan. Nou, toen was het werk volbracht. Toen was, om het zo te zeggen, de plaats bereid. En wij zeggen dat de hemel is opengegaan. Nou ja, in zeker opzicht zou je dat kunnen lezen door het feit dat die voorhangsel scheurt, hè, van daar in die tempel. Ja. Ik denk dat het een andere betekenis heeft, maar goed, vooruit. We kunnen het daar misschien wel een beetje in zien. In ieder geval is het zo, de plaats naar God toe, de weg naar God toe, is geopend. Ja? Een geweldig iets. Ook in Hebreeën 10 lezen we bijvoorbeeld over het feit dat hij namelijk door een levende weg wij mogen ingaan in Gods heiligdom. Hebreeën 10. Nou, dan zie je, dat is Jezus. Jezus is die weg. En heeft die weg voor ons geopend door zijn kruislijden op Golgotha's kruis. Daar kunnen we alleen maar ongelooflijk dankbaar zijn. Dat is de opening naar het hart van de Vader. En hij gaat dan verder. En dan zegt hij in vers 3. En als ik heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen. Nou, even goed lezen. Er staat niet, en als ik heen gegaan ben en uw plaats heb bereid, kom ik direct weer. Niet onmiddellijk. Er staat gewoon, ik zal weer komen. Ja? Dat is een belofte. Dus met andere woorden, die belofte is nog niet ingelost vandaag. Die staat dat deze woorden staan daar al zo'n 2000 jaar. En wij verwachten nog steeds de invulling van deze woorden. Het werk is volbracht op Golgotha, pakweg zo'n 2000 jaar geleden. Maar de belofte van zijn terugkomst ligt hier nog in. Hij zal weerkeren. Ja? Hij komt terug. En dat is iets wat wij mogen verwachten. En het is goed om ook in deze tijd waarin wij leven, laten we zeggen van de pandemie, van de corona en dingen, om toch deze belofte in ons hart mee te dragen. De ziekte en alles wat erbij betrokken is en alle, nou toch wel misschien wel mensen in uw en mijn familie of omgeving die wegvallen en ons triest maken, of moeilijke omstandigheden die er kunnen zijn, hoeven niet deze verwachting te doen verminderen. Wij mogen, en het is een hoop elke keer die wij hebben, dat hij zal terugkeren en wij voor altijd bij hem zullen zijn. Nou, sommige mensen verlangen misschien erg naar de hemel. Dat is ook goed, denk ik. Maar dat zegt Jezus niet. Dat hij ons in de hemel zal brengen. Hij zegt, ik heb woningen gemaakt. En natuurlijk gaan we naar die woningen toe. Dat kan bijna niet anders. Maar hij zegt niet, en dan zal ik je in die woningen brengen. Nee, dan zegt hij dit. En hij zegt in vers 3 aan het eind. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En daarmee zegt hij, het gaat niet om die woningen, hoe mooi en fijn dat ook is. Maar het gaat over het feit dat wij samen zijn. Jullie zijn bij mij. En het is dat wat hij een appel doet aan zijn hart. Het belangrijkste van de hemel is niet het goud en het zilver, om het maar zo te zeggen. En zijn niet de engelen. En is niet de rijstpap met gouden lepels. Maar is Jezus zelf. Is Jezus zelf. Ja. En je zou bijna kunnen zeggen, iemand heeft het zo gezegd, de hel wordt een hemel als Jezus er is. Maar de hemel wordt een hel als Jezus er niet is. En dat is een heel opmerkelijke uitspraak. Maar je kunt het misschien een beetje begrijpen wat de schrijver daarmee bedoelde te zeggen. Onze verbinding met de Heer Jezus, dat is alles. En we zullen straks voor altijd bij hem zijn. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En natuurlijk is Jezus in die woningen. In de hemel. Evident en duidelijk. Ja? Maar hij zal... Het is zo opmerkelijk. Hè? En als je een beetje bekend bent met de gedachte over de opname van de gelovigen. Dan kun je die zelf hier al een klein beetje voelen dat Jezus daarop alludeert. Zal ik u uitleggen. Ik ga nog even lezen. En als ik ben heen gegaan. En uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen. Dan zegt hij twee dingen. Ik kom weer en ik zal u tot mij nemen. Ik kom weer en ik zal u tot mij nemen. Het zijn twee bewegingen. Ja? Natuurlijk legt hier de Heer Jezus niet uit hoe dat zit met de opname van de gemeente en dat soort dingen meer. Dat zijn andere hoofdstukken voor. Maar hij alludeert er als het ware op. Ik kom weer, dat betekent hij komt vanuit die woningen die hij gemaakt heeft naar ons toe. Dat is één beweging. Maar vervolgens zegt hij, en ik zal u tot mij nemen. Dat betekent, hij trekt ons naar zich toe. Ik zal u tot mij nemen. En zo worden we samen een eenheid. Maar nogmaals, het is hier natuurlijk niet de uitleg over die opname van de geloven. Dat horen we later wel, in Thessalonicenzen en andere dingen meer. Want dit is iets heel nieuws. Wat Jezus hier zegt. We moeten goed begrijpen dat in het hele Oude Testament en later ook in het Nieuwe Testament voortdurend wordt gesproken over de komst van Jezus. Dat wordt genoemd in de Bijbel, bijna altijd wordt dit woord parousia gebruikt. En dat is het woord dat betekent in onze taal, als je het zou vertalen, de verschijning, het zichtbaar worden van Jezus. De komst, parousia. En dat betekent de komst. En dat betekent dat Jezus zal komen op deze aarde. Hij zal naar hier toe komen. En ook dat moeten wij verwachten. De apostelen verwachten dat. Het Oude Testament spreekt daar vol over. Dat de Messias zal komen op deze aarde. Maar hier zegt hij tegen zijn vrienden. Alleen maar tegen zijn apostelen. Iets heel bijzonders. Hij zegt namelijk dit. Ik kom terug. Ik neem je tot mij. En je mag zijn waar ik ben. Dat is niet verteld tegen de massa in Israël. Dat zeg je tegen de 12, tegen de 11 moet ik zeggen, want ook Judas is weg. Tegen de 11, in de laatste dag van zijn leven, als een soort familiegeheim zou ik kunnen zeggen. Als een soort laatste woord tot zijn vrienden, als een soort troostwoord van zijn vrienden. En het opmerkelijk is, als je gaat lezen in het Nieuwe Testament en je ziet de prediking van de apostelen, dan zie je dat ze nooit prediken over de opname van de gelovigen. Ze prediken nooit over, om het in Engelse termen te gebruiken, de rapture of the secret rapture. Daar wordt nooit over gesproken. Ze prediken over de komst van Jezus, over de parousia, over dat hij naar terug zal komen naar deze aarde en dat mensen daarom moeten tot geloof moeten komen. Maar, is hij in de kerk? Of is hij onder de discipelen? Dan zegt hij, weet je, er zal iets bijzonders gebeuren. En dan gaat hij geheimenis vertellen, 1 Korinthe 15, in Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Ik heb de neiging om dat nu te gaan behandelen, maar dat moet ik niet doen, natuurlijk. Maar je begrijpt een klein beetje hoe dat ongeveer in elkaar steekt. Ja, als je onder de gelovigen is, dan zegt hij, hé, ik kom naar deze aarde toe, maar ik ga je nog iets anders vertellen. Er vindt een opname plaats. Ja? We zullen allemaal veranderd worden. En we zullen in een punt des tijds en zullen in wolken de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat is de geweldige hoop die wij als gelovigen hebben. Maar voor de wereld zeggen we, ja maar wacht even. Jezus komt terug naar deze aarde. En zal recht en gerechtigheid brengen. Bekeer je. Omdat je deel kunt hebben aan zijn koninkrijk vandaag en in de toekomst. Ja, wat een geweldige boodschap hebben we eigenlijk hier, die Heer Jezus hier eigenlijk zegt. Wij hebben de weg, de waarheid en het leven. En we zullen dat langs geen andere weg kunnen bewandelen dan alleen door Jezus alleen. En zelfs zo letterlijk, dat Hij zelf ons binnenbrengt in het huis van zijn Vader. Ja? Je zou bijna kunnen zeggen, het is zoals een... dat komt in onze dagen ook voor. Zoals een twee mensen leren elkaar, jonge mensen leren elkaar kennen. En ze raken op elkaar verliefd en ze willen met elkaar samen verder. Ja? En wat gebeurt er dan? Nou, eerst hebben die twee elkaar ontmoet, samen zo, ergens buiten of op geheime plaatsen. En dan vindt er zoiets plaats als de ene partner de ander mee wil nemen en wil voorstellen aan zijn familie, aan de ouders bijvoorbeeld. En dan wordt dus, wat ik in dit geval spreek over het meisje, dan wordt het meisje door de jongeman meegenomen in het huis van zijn vader. Daar waar hij zelf thuis is. Mm. Waar hij zich thuis voelt, waar hij zich thuis kan zijn. En waar alles spreekt van wie hij eigenlijk is. Als zoiets gebeurt, en je komt dan in het huis, hè, denk maar aan jezelf, als je dat meegemaakt hebt, in het huis van je partner, als jonge man of jonge vrouw. Ja, dan zie je gelijk waar hij leeft. Ik bedoel, hij zou misschien of zij zou misschien langere tijd de schijn hebben kunnen ophouden hoe het buiten was. Hè? Maar als het eenmaal, ja, als je eenmaal in het huis terechtkomt, dan kun je geen schijn meer ophouden. Dan zie je de werkelijkheid, om het zo te zeggen. Nou, zoiets dergelijks zou je bijna hierin kunnen lezen. Jezus neemt ons mee naar waar hij vanaf alle eeuwigheid was. Zijn thuis. In het huis van zijn vader. En als we daar zijn, dan zullen we echt zien, proeven, beleven, meemaken hoe die sfeer eigenlijk is. Dan zullen we op een volmaakte manier natuurlijk het hart van de vader kennen. Net zoals weer als je in het huis van je schoonfamilie kwam voor deze keer, dan hoor je schoonpa of je schoonma en de broers en zussen praten over allerlei dingen die zij belangrijk vinden. En dan ben jij daar ook een onderdeel ineens van. Nou, zo zullen wij ook dat horen wanneer we in de heerlijkheid zijn. Dan zullen we zien hoe vader en zoon met elkaar omgaan en wij daarin betrokken zijn. Dat is een geweldig iets wat de Heer ons hier ook schenkt. En laten we wat dat betreft een geweldige verwachting hebben. Maar we hoeven niet zo lang te wachten. We gaan er vandaag al een beetje een voorsmaak van krijgen. Want wat zegt namelijk Jezus tot Filippus in vers 9 en vers 10? Hij zegt dit. Ben ik zo lange tijd bij u, dan heb je mij niet gekend, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zeg je dan, toon ons de Vader? Hij zegt eigenlijk tegen Filippus, doe je ogen eens open, jongen. Ja? Doe je ogen eens open. En zie en kijk naar mij. Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? En hoe konden ze dat dan proeven en zien? Zegt hij dit. De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet vanuit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft. Ik had het net over die conversatie, hè? Die we in de hemel zullen mee kunnen maken. Als we daar horen hoe de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met elkaar praten. Maar we hoeven niet zo lang te wachten. Vandaag al, toen we dat tot geloof zijn gekomen, nu we tot geloof zijn gekomen, en de weg van het geloof bewandelen, en zien wie Jezus is, en de woorden horen die hij spreekt, zijn niet de woorden van Jezus, ja, ze zijn het wel natuurlijk, maar het zijn de woorden van de Vader door Jezus heen, tot ons. En als hij dingen spreekt in de evangeliën, als hij dingen spreekt door de brieven in het Nieuwe Testament, door de Heilige Geest, dan zijn dat niet zomaar loze woorden. Dat zijn de woorden van de Eeuwige die tot ons komt. Er staat hier, de woorden die ik tot u spreek. In het oorspronkelijke taal staat daar het woord remata. En dat betekent eigenlijk, het gaat niet alleen maar over de inhoud. Het gaat zelfs over de verpakking, om het zo te zeggen. De letterlijke woorden zijn zo gesproken door de Vader. Ja? Het is niet de logos alleen, maar het is ook de remata. En dat zie je hoe die met elkaar verbonden zijn. En dat houdt echt in dat de dingen echt bewust zo gezegd zijn, opdat wij het zouden begrijpen en we zouden voelen, proeven, ja, wat eigenlijk het hart van de Vader is. De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet van mezelf, maar de Vader die in mij verblijft of blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, zo niet geloof mij om de werken zelf. Hij zegt tegen Filippus, doe je ogen maar even open. En luister naar wat ik zeg. Open je oren en luister wat ik zeg. Dan ontdek je dat de Vader en ik één zijn. Nou ja, eigenlijk zouden we nu een aantal studies kunnen gaan houden, want we zouden eigenlijk even terug moeten gaan naar hoofdstuk 13, maar tot en met hoofdstuk 17 moeten doorlezen. Maar weet je wat nou zo opmerkelijk is? In hoofdstuk 17, in het hoge, we noemen dat het hoge priesterlijke gebed, maar het is helemaal geen hoge priesterlijke gebed, dat is het gebed van de Zoon tot de Vader, dan lezen we nog iets heel bijzonders. Ga even met me meekijken. Wat in hoofdstuk 17 staat, dat is helemaal aan het eind van dat hele bijzondere gedeelte, dat wat, als Jezus de woorden spreekt tot de apostelen, dan zegt hij in vers 20 van hoofdstuk 17, dan bidt Jezus, en nogmaals, dit is het gebed van een zoon, van de zoon van de Vader tot zijn eigen Vader. Die zegt, ik vraag niet alleen voor deze, dat zijn die apostelen die rond hem staan, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Wel, dat woord over ons. Omdat ze alle één zijn, en dan komt het, zoals uw Vader in mij en ik in u. Dat hebben we gelezen net in Johannes hoofdstuk 14, maar daar gaan we verder. Opdat ook zij in ons één zijn. Zie je nu? Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. En dan krijg je verder in vers 23. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen, u in mij. Opdat zij volmaakt zijn tot één. Je ziet dat in die eenheid waarover hij spreekt in Johannes hoofdstuk 14. Waar Filippus en de apostelen zo weinig nog van wisten. Waarvan hij zegt van, luister goed wat je ziet en hoort. Woorden van mij, daden van mij. Dat is de Vader die in mij is en ik in de Vader. Dan zegt hij verder in Johannes hoofdstuk 17 dat hij gaat zeggen dat wij in die eenheid betrokken zijn. Op een hele unieke manier. En dan zie je dat wij dus met andere woorden niet hoeven te wachten tot dan. Maar dat wij nu al op grond van het werk van de Heer Jezus mogen weten en mogen horen en zien de werken van de Vader en de woorden van de Vader. En zien door de kracht van de Heilige Geest wie de Vader is. Er is geen grotere zegeningen dan dat. Er zijn geen grotere zegeningen dan dat. Door zo in deze eenheid ingetrokken te zijn. En te ontdekken wat de woorden van de Vader. De woorden van de Zoon. In die eenheid zijn. In de kracht van de Heilige Geest. Ja? Dan gaat hij door in vers 12. Voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal ook hij doen. Zie je hoe wij door het geloof in de Heer Jezus, die onze weg, waarheid en leven is, op het niveau terechtkomen. Dat kan ik anders zeggen. Dat we dezelfde levenskracht hebben gekregen dan wat Jezus heeft. Dat kan ook niet anders. Later, zeg ik nog een keer, ontdekken we dat dat de Heilige Geest is. Maar het is de Heer Jezus zelf die hier in de kracht van de Heilige Geest deze woorden spreekt. Het is niet anders dan dat. En hij maakt hier al duidelijk dat er een kracht zal zijn, een levenskracht zal zijn, Dat is de Heilige Geest. Hij spreekt erover in hoofdstuk 15. We gaan daar de volgende keer over praten. En misschien nog in hoofdstuk 16 ook. Dan ga je zien hoe de Heer duidelijk maakt dat wij dezelfde dingen zullen doen. En niet alleen dat, zegt hij, nog grotere zelfs. Want hij gaat naar de Vader. Dus door het feit dat de Heer nu weggegaan is naar de heerlijkheid toe, zullen we grotere dingen doen dan hij zelf. Nou ja, daar wordt natuurlijk al heel veel over gespeculeerd. En wij willen als christen natuurlijk machtige daden doen. En er wordt al zoveel over, ja, laten we zeggen, gebeurt er. En een hele hoop dingen gebeuren er niet. Alleen maar loze woorden, helaas. Dat komt door het feit dat we niet zo goed begrijpen wat hier Jezus bedoelt. Door de kracht van de Heilige Geest kon Jezus bepaalde dingen doen hier op aarde. Ja? Maar het was natuurlijk zo dat hij was degene in wie de Heilige Geest woonde. En daardoor hij de woorden van God kon verkondigen. Maar als straks de kerk op aarde zou zijn. Dat waren deze gelovigen in principe hier dan met z'n elfen. Ze waren nog geen kerk, ze zouden wat later worden in Handelingen 2. Als de Heilige Geest neerkomt. Dan zul je ontdekken dat in de kerk de bedoeling is. In die gemeenschap van heiligen. Waarin de Vader en de Zoon zichtbaar worden, dat daar de grote werken zichtbaar worden die van Jezus zullen zijn. En ik kan er nu nogmaals niet te veel tijd aan besteden, want het is ook buiten ons thema. Maar het is belangrijk om dat te bedenken. Die grotere werken zijn verbonden met het feit dat wij als gemeenschap samen, kerk zijn dus, in de kracht van de Heilige Geest, hier op aarde licht mogen zijn. Maar ja, ik weet ook best wel wat de praktijk betreft, het helaas maar vaak heel armzalig en anders is. Helaas. Maar we mogen wel onze roeping vasthouden. En tot slot zegt hij dan erbij, en als u zult bidden in mijn naam, dan zal ik dat doen. En opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Dat laatste stukje van deze zin is heel erg belangrijk. Er staat niet, en alles wat u zult bidden in mijn naam, dat zal ik doen. Punt. Als dat waar zou zijn, dan had ik al lang in Jezus' naam gebeden om 10 miljoen euro's.
Amen.
Had ik al lang gedaan. En ik had het gekregen ook. Maar dat staat er net niet. Er staat namelijk dit, alles wat u zult bidden in mijn naam, dat zal ik doen. Waarom? Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Er is een doel aan dat bidden verbonden. Of met andere woorden, als ik bid in de naam van Jezus, heb ik hetzelfde objectief voor ogen. Heb ik hetzelfde voor ogen. Ik wil dat de naam van de Vader wordt verheerlijkt in de Zoon. Ja? Door de Zoon. Dat wil ik graag. En dan, die gebeden die dat op het oog hebben, dan ben ik van overtuigd dat de Heer dat zal doen. Ja? Daar ben ik van overtuigd. Maar heel vaak is onze gebeden armzalig op onszelf gericht. Op onze nood gericht. Op de nood van een ander gericht. Of op, vul maar in, op wat alles gericht. Maar het moet gericht zijn. En dat is best wel een oefening. Door iemand die al, als je wat langer die mee bezig bent, dan ontdek je dat wel. Dat is een oefening. Hoe wordt in een bepaalde situatie de Vader verheerlijkt door de Zoon? En als we dat door beginnen te krijgen door de Heilige Geest, dan kunnen we ook bidden in zijn naam. En dan zullen de dingen ook gebeuren. Want uiteindelijk was het dat wat Jezus zelf op aarde voor ogen had. En hij kon dat volmaakt voor ogen hebben en volmaakt laten zien, omdat hij zo in een eenheid met zijn Vader leefde. De Vader in hem en hij in de Vader. Maar wij, ook wij kunnen dat. Wij hebben dat nu ook op basis van Johannes 17. En zo moeilijk komen we ertoe. Maar laten we wat dat betreft ons ernaar uitstrekken. Ons meer mee bezighouden. Als u mij iets zult bidden in mijn naam, ik zal het doen. In de naam van Jezus bidden houdt inderdaad ook in het bidden met het oog op het feit dat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. En denk je dat dat soort gebeden niet verhoord zullen worden? Dat is een gebed. Helemaal. In overeenstemming met het hart en de wil van God. En dat is precies waar de Heer Jezus ons op wil wijzen. Als wij over deze dingen nadenken van, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Zo leven, dat is laten zien dat wij de boom des levens kennen. Jezus zelf kennen, de bron van het leven, in en door de kracht van de Heilige Geest. En ik hoop en ik bid dat het van mijn leven gezien kan worden. En ik hoop en ik bid dat God, dat anderen dat ook zien van jullie leven. En laten we samen ons dan maar naar uitstrekken in de kracht en door de kracht van de Heilige Geest. Amen.
Amen. Amen.
Ja, jullie mogen wat mij betreft losbranden met vragen, opmerkingen.